En ik lees dus nu Hebreeën 9 vanaf 24. Waar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf het dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfsofferande. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. Ja, we hebben de vorige keer stilgestaan bij in ieder geval vers 24, waar gezegd wordt dat Christus niet is ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. De tabernakel dus, en eventueel de tempel. Maar hij is ingegaan in de hemel zelf, waarvan het heiligdom dat met handen gemaakt is, het tegenbeeld is. Waarmee dus gezegd werd dat het heilige der heiligen niet alleen een type is van het nieuwe verbond, zoals eerder al uiteengezet, ook in dit hoofdstuk trouwens. Maar het is tegelijkertijd ook een type van de hemel zelf. En ik heb moeite gedaan vorige keer om u die merkwaardige dubbele vergelijking voor te houden, waarbij het oude verbond in het algemeen een type is van het nieuwe, maar dat het nieuwe verbond nou eenmaal ook een hogere toepassing vindt, en daar gaat in het bijzonder de Hebreeënbrief over, een hogere toepassing, namelijk een niet op de aarde, maar in de hemel. En dat is wat hier samengevat wordt als gezegd wordt in het eerste deel van het hoofdstuk, dat het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond in het algemeen, maar hier wordt gezegd feitelijk dat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel zelf. En daarmee zijn we dus inderdaad op het hemelse niveau terechtgekomen van dit nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wat een toepassing zal hebben op aarde in de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar wat tot op heden slechts een toepassing vindt inderdaad in de hemel, in het tot nog toe verborgen koninkrijk van Christus, waaraan wij bovendien deel hebben gekregen, want dat is het algemene gedachte die dan ook later nog uitgebreider uiteengezet wordt in Hebreeën 12, en daar kom ik dus nog wel eens op terug. Bovendien zegt vers 24 dat Christus is verschenen voor het aangezicht van God. En dat is afgeleid natuurlijk van dat de hoge priester van het oude verbond, wanneer die het heilige der heiligen binnenging op grote verzoendag, dan naderde hij voor de ark des verbonds, voor het verzoendeksel en voor de cherubim. En het idee was dat daar op het verzoendeksel en van tussen de cherubim de Heer zelf aanwezig was en vandaar tot de hoge priester en uiteraard daarmee ook tot het volk zou spreken. En de gedachte hier is dat Christus zelf daar verschenen is voor het aangezicht van God. En zoals de hoge priester van het oude verbond daar verscheen ten behoeve van het volk om verzoening te doen voor de zonde des volks namelijk, zo is Christus daar ook verschenen ten behoeve van zijn volk. En dat volk bestaat uit al degenen die daartoe gaan. Dat wil zeggen, uit al degenen die komen tot deze koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Waarmee ik dus gezegd heb, hij is daar voor alle gelovigen. Dat is de gedachte nou eenmaal. Ik moet ineens denken aan een uitspraak die nogal eens misbruikt wordt, waar staat, God is een behouder van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Kent u die uitspraak? God is een behouder van alle mensen. Dat is waar, want de behoud is voor alle mensen. Maar daarna staat er, maar allermeest der gelovigen, want in de praktijk zal blijken dat slechts de gelovigen aan die behoudenis ook daadwerkelijk deel krijgen. Namelijk, door te geloven in deze middelaar van het nieuwe verbond, door te geloven in hem, die oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is voor allen die hem gehoorzaam zijn, om dan maar Hebreeën 5 weer eens te citeren. En zo is het dat hij daar verschenen is, inderdaad, voor ons. Want hij is daar onze hoge priester, onze middelaar, of zoals we ook vorige keer besproken hebben, hij is daar ook onze voorspraak, hè? Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hier zien we dus deze voorspraak, deze middelaar van het nieuwe verbond, inderdaad, voor het aangezicht van God voor ons. En het vers sluit natuurlijk ook aan bij Hebreeën 5 vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En dat is hier dus de gedachte. Christus die voor ons verschenen is en ten behoeve van ons dus voor het aangezicht Gods. Zodat het oud-testamentische beeld van de grote verzoendag inderdaad wordt toegepast op Christus die daarmee de hemel is ingegaan en waardoor wij bovendien toegang hebben in de hemel. Want ik hoop dat u die dubbele toepassing van dat nieuwe verbond nog even in gedachten hebt. Als inderdaad volgens de eerste helft van Hebreeën 9 Christus ingaat in het heilige der heiligen voor het volk, betekent dat dat daarmee het nieuwe verbond aanbreekt, want het heilige der heiligen was daar een beeld van het nieuwe verbond, zoals we uitgebreid besproken hebben. En ik hoop dat het in ieder geval in dat verband duidelijk is, dat daarmee ook allen die door de hoge priester vertegenwoordigd worden onder dat nieuwe verbond geplaatst worden. En als dat duidelijk is, dan is de variant hier dat aangezien de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het heiligdom en dat heiligdom is nu een beeld van de hemel zelf, betekent het dat allen die geloven in de Heer Jezus niet alleen geplaatst zijn daardoor onder het nieuwe verbond, maar daardoor ook geplaatst worden in de hemel zelf. Als het ene waar is, moet het andere ook waar zijn. Als het eerst waar is dat doordat de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen en dus het nieuwe verbond, als daardoor dan het nieuwe verbond aanbreekt over allen die bij zijn volk horen, en als allen daardoor dus onder het nieuwe verbond gezet zijn, dan betekent het dat als nu de hoge priester is ingegaan in de hemel zelf, want zo wordt het hier vermeld, dan betekent het dat allen die tot zijn volk horen daardoor ook inderdaad een hemelse positie hebben ontvangen. Namelijk onder het nieuwe verbond sowieso, maar bovendien in de hemel. En dat, die conclusie zou je misschien niet zo makkelijk trekken, waren het niet dat uitspraken van gelijke strekking natuurlijk uitgebreid in de Paulinische brieven met name genoemd worden. Want wij worden geacht met Christus te zijn opgewekt en met Christus te zijn gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. En dat was dan natuurlijk Efeze 1 en in het bijzonder Efeze 2, de eerste verse. Maar hier staat het dus feitelijk ook. Waarna wij te komen bij vers 25... En die zin, die sluit eigenlijk aan bij de aanhef van vers 24. Eigenlijk moet je dus lezen. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, opdat hij zichzelf een dikmaals zou opofferen. Want dat is eigenlijk de gedachte dan, hè. Hij is niet ingegaan om dat dan vervolgens vele malen te doen. Want dat deed de hoge priester van het oude verbond. Die ging vele malen in. Nou ja, elk jaar dan dus, hè. Eenmaal per jaar. Maar Christus is niet ingegaan omdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar, alle jaar betekent immers elk jaar, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. En er worden dus ook twee vergelijkingen gemaakt. Namelijk, onder het oude verbond ging de hoge priester elk jaar, en dus dikwijls in, en bovendien met vreemd bloed. Maar, zegt vers 26, tweede helft van vers 26, maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfofferande. Dat wil zeggen, Christus is eenmaal ingegaan en niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed en door zijn eigen bloed. Ook die gedachte is ontleend, in elk geval aan de eerste helft van Hebreeën, want daar stond dat immers al in vers 11 en 12. En ik wijs u erop dat deze dingen dus herhaald worden in dit hoofdstuk. Maar zoals gezegd, de eerste helft spreekt in het bijzonder over het aanbreken van het nieuwe verbond als zodanig. Dat de gelovigen geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. En dit laatste deel van Hebreeën 9 zegt dat op precies dezelfde wijze de gelovige ook geplaatst is in de hemel. En dat gebeurt hier dus ook in deze verse. Dus hij is niet ingegaan om dat vele malen te doen. Zoals de hoge priester van het oude verbond dat elk jaar deed met bovendien vreemd bloed. Maar hij is eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zichzelf of veranderen. De gedachte aan het begin van vers 26 is dan, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Want als dat herhaald zou moeten worden, het werk van Christus, dan zou dat elk jaar hebben moeten gebeuren dus kennelijk, maar dan niet vanaf een bepaalde datum, ergens halverwege de heilsgeschiedenis, maar dan gewoon vanaf de nederwerping der wereld. En dat staat er niet voor niks bij, want het heeft alles te doen met de oorspronkelijke zondeval. Dat blijkt hier trouwens ook uit. Vind ik altijd leuk uit zo'n vers blijkt dat grondlegging der wereld inderdaad betekent de nederwerping der wereld. En dat het rechtstreeks in verband staat met de oorspronkelijke zondeval. Niet van Adam, niet van de mens, maar de zondeval eigenlijk van Satan. De intrede van de zonde niet zozeer in de mensenwereld, maar in de schepping als zodanig. Als daarvoor jaarlijks een offer had moeten gebracht worden, dan zou de Heer Jezus Christus dus inderdaad sinds of vanaf de nederwerping der wereld hebben moeten lijden om vervolgens weer op te staan enzovoort. En die term nederwerping der wereld die licht ik nou maar niet meer toe, want die hebben wij, dacht ik, al besproken naar aanleiding van vers 3 van hoofdstuk 4. Daar kwam de uitdrukking ook al voor. Dus dat moet maar duidelijk zijn. Maar als dat offer van Christus herhaald zou moeten worden, zoals het oudtestamentische offer op Grote Verzoendag, dan zou de Heer Jezus Christus dikwijls hebben moeten lijden van de nederwerping de wereld af. Maar het was niet nodig, eenmaal was voldoende. En als eenmaal voldoende is, dan zal het wellicht ook niet al te veel uitmaken wanneer dat precies gebeurt. Ik heb wel eens meer gezegd, ook in het publiek, dat wat ons betreft het waarschijnlijk ook voldoende geweest zou zijn als de Heer Jezus zou zijn gestorven en zou zijn opgestaan uit de dood op de jongste dag. Want daarmee, met die opstanding van Christus, breekt dan inderdaad officieel een nieuwe schepping aan. Dat is wat de schrift sowieso leert. En dat is dan op de jongste dag inderdaad voldoende. En dan zijn we in één keer van alles af. Maar dat dat niet gebeurt, heeft natuurlijk ook een duidelijke reden. Die reden is dat het de bedoeling is dat de uitwerking van die nieuwe schepping ook al gevonden kan worden in de oude. En dat is ook inderdaad wat in onze tijd en naar ik hoop ook in onze levens gebeurt. Wij zijn immers als gelovigen met Christus opgewekt uit de dood. Wij zijn een nieuw schepsel in Christus, 2 Korinthe 5 om maar eens wat te noemen. Hè. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Wel, wij zijn een nieuwe schepping geworden, maar de bedoeling daarvan is dat dat leven van die nieuwe schepping, en dus het leven van Christus in ons, zelfs nu zijn uitwerking vindt, zelfs door onze lichamen heen, die strikt genomen nog gewoon een oude schepping zijn, met als resultaat dat ook deze oude schepping bijdraagt aan de verheerlijking van God zelf. Dat zou anders niet gekund hebben, maar doordat het nieuwe leven nu in die oude geplaatst is, gebeurt dat dus toch, waardoor deze oude wereld inderdaad toch gebruikt wordt tot Gods eer. Dat is maar één voorbeeld natuurlijk. Maar dan laat ik het maar bij. Het is dus uitdrukkelijk zo dat de Heer maar eenmaal hoefde te lijden en uit de dood opstaan vanzelfsprekend. En dat is inmiddels ook gebeurd. En er staat dat het gebeurd is eenmaal. Dat is het belangrijkste. En er staat niet van de grondlegging der wereld af vele malen, maar eenmaal in de voleinding der eeuwen. Hij is eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want we hebben toch in het algemeen het idee dat de heilsgeschiedenis bestaat ongeveer uit pakweg 7000 jaar, hè? Zo ongeveer. En de dood en opstanding van Christus vond plaats na de eerste 4000 jaar en met nog pakweg 3000 jaar te gaan. En hoe zou je dat al de voleinding der eeuwen kunnen noemen? Dat lijkt een beetje vreemd. Want je bent nauwelijks over de helft van de heilsgeschiedenis heen, van Adam zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag. Maar er is een eenvoudige verklaring voor. Door zijn dood en opstanding werden nou eenmaal de eeuwen voleindigd. Dat wil zeggen, wanneer het ook gebeurde, het zou per definitie geweest zijn de voleinding der eeuwen. Ja, die is tamelijk moeilijk, maar Volmaking. Nou, de gedachte is gewoon dat door de opstanding van Christus de toekomende eeuwen begonnen zijn. En waar de toekomende eeuwen begonnen zijn, daar worden de eeuwen, de tegenwoordige eeuwen dus, voleindigd. Alleen de moeilijkheid is slechts gelegen in het feit dat niet op één en dezelfde dag de tegenwoordige eeuwen voleindigd zijn, dat wil zeggen voltooid en beëindigd zijn, en dat op diezelfde dag dan ook de toekomende eeuwen definitief begonnen zijn, want zo is het niet. In de praktijk blijkt namelijk dat daar een overlappingsperiode in zit. Dat wil zeggen dat op een bepaalde dag, op een zeker heden, dat was namelijk het heden waarop de Heer Jezus Christus tot koning en hoge priester werd aangesteld, weet u wel, uit de voorgaande hoofdstukken, de dag van zijn opstanding, daar begon de toekomende eeuw. Als u het in het enkelvoud wil hebben, maar ik wil best in het meervoud blijven praten, er verandert namelijk niks mee, daar begonnen dus de toekomende eeuwen. En dat betekent tegelijkertijd dat waar de toekomende eeuwen begonnen zijn, er een eind komt, zeker weten, er komt een eind, er moet, aan de tegenwoordige eeuwen, aan de voorafgaande eeuwen, is dus eigenlijk de gedachte. Maar dat neemt een bepaalde tijd in beslag, zodat je een periode kent uit de heilsgeschiedenis, waarin aan de ene kant de toekomende eeuwen begonnen zijn, en waarin aan de andere kant de tegenwoordige, boze eeuwen nog voortduren. En wij leven in zo'n tijd eigenlijk. En die is ook nog even niet ten einde. De hele gedachte is dat in de schrift, dan moet ik het even goed zeggen, want het schijnt blijkbaar belangrijk te zijn. De schrift maakt onderscheid tussen de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. En gebruikt dan termen in het enkelvoud. De tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. Die uiteraard op elkaar volgen, dat kan niet missen. Aan de andere kant worden diezelfde uitdrukkingen ook in het meervoud gebruikt. De term tegenwoordige eeuwen herinner ik mij niet. De term toekomende eeuwen wel degelijk. Die komen we tegen in Efeze bijvoorbeeld. Maar of er nou staat eeuw of eeuwen, dat maakt echt in de praktijk geen enkel verschil. Want aangezien wij toch niet weten hoe lang een eeuw is, en aangezien, om het helemaal een keer heel precies te vertellen, aangezien de lengte van een eeuw per definitie vanwege de betekenis van het woord eeuw sowieso niet bepaald is, maakt het dus niks uit of je praat over een eeuw of de eeuwen. En als je het heel strikt wil hebben, als je toch verschil wil maken, dan moet je zeggen, nou ja, als er eeuwen staat, dan betekent dat eventueel een onderverdeling van de eeuw als zodanig. Zo is het nou eenmaal, ik kan er niks aan veranderen. De schrift spreekt over de toekomende eeuw, net zo makkelijk als over de toekomende eeuwen. En het enige verschil in die gedachten is dat bij toekomende eeuw gedacht wordt aan de opstanding van Christus en al wat er verder volgt en eruit voortkomt. En de toekomende eeuw is bovendien eeuwig. Dat wil zeggen, die blijft natuurlijk inderdaad altijd. Daar komt geen einde aan. En als de uitdrukking is toekomende eeuwen, dan wil het zeggen dat vanaf de opstanding van Christus weliswaar die toekomende eeuw is aangebroken, maar dat die ook onderverdeeld kan worden, althans voor wat ons betreft, toch zeker minstens in toch drie verschillende bedelingen die elkaar nog min of meer opvolgen. En dus heet het dan eeuwen. Het veronderstelt dat er hier en daar wel veranderingen zullen zijn gedurende de toekomende eeuw, maar aan de toekomende eeuw aan zichzelf verandert niks. En de meest eenvoudige verklaring daarvoor is gelegen in het feit dat het woord eeuw ook eigenlijk en oorspronkelijk helemaal niet een tijdsaanduiding is. Helaas, maar dat is zo. Eeuw is niet oorspronkelijk een tijdsaanduiding, het wordt alleen als tijdsaanduiding gebruikt. En dat gebeurt met heel wat andere woorden in ons taalgebruik en zelfs in de Bijbel. Want een eeuw is, laat ik het eerst volgens het Hebreeuws zeggen. Een eeuw is volgens het Hebreeuws iets van onbekende afmeting. En zelfs, eventueel zelfs onbepaald, dat blijft een beetje in het midden. Want het woord is eigenlijk synoniem met verberging, verborgenheid, geheime dingen. Olam. Het Hebreeuwse woord, olam. Dat wil zeggen dat er iets onbekend is. Wat? Nou ja, als het gebruikt wordt kennelijk als tijdsaanduiding, wat lang niet altijd het geval is, maar als het kennelijk gebruikt wordt als tijdsaanduiding, dan is de tijdsduur in ieder geval onbekend en misschien ook zelfs onbepaald. Dat wil zeggen, misschien is er helemaal geen beperking en weet men daarom niet hoe lang het duurt. Maar in veel gevallen is olam, en nou vertaald met eeuw, of als bijvoeglijk naamwoord eeuwig, of in eeuwigheid, of in eeuwigheden, of hoe het maar vertaald mag worden. In veel gevallen is het niet eens een tijdsaanduiding, maar is het een plaatsaanduiding. Dat ontgaat ons in het Nederlands volkomen, maar ik kan het ook niet helpen, het is het nou eenmaal. Het is in vele gevallen een plaatsaanduiding en dan wil het zeggen dat de afmeting van de plaats niet bekend of zelfs niet eens bepaald is. Ik kan u daar een heel eenvoudig voorbeeld van noemen. Als van bijvoorbeeld het feest van ongezuurde broden gezegd wordt in het Oude Testament dat het een eeuwige inzetting is, dan wordt u geacht te weten dat dat nooit kan betekenen altijd durend. Want het feest van ongezuurde broden maakt deel uit van het Oude Verbond. En het zou dus gevierd moeten worden zolang als het Oude Verbond bestaat. En als het Oude Verbond ophoudt, houdt dus ook het vieren van het feest van ongezuurde broden op, hoewel ervan staat dat het een eeuwige inzetting is. Waarna de volgende vraag dus is, wat betekent het dan? Eeuwig. Nou, als het geen tijdsaanduiding is, dan is het kennelijk een plaatsaanduiding, dat is de andere mogelijkheid. En dat klopt ook, en dat verzin ik ook niet, want het staat er gewoon bij. Er staat dan namelijk een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. En dan betekent het gewoon dat al uw geslachten dat feest zouden moeten vieren. Niet voor hoe lang, dat staat er niet bij. Er staat wel bij wie het zouden moeten vieren. Wel, al uw geslachten moeten het vieren, want het is een eeuwige inzetting en dus geldt het voor iedereen. Dan betekent dus niet het geldt altijd, dan betekent het geldt voor iedereen of het betekent het geldt overal. En dat is het hele verhaal. Bovendien, als van het koninkrijk van Christus staat dat het een eeuwig koninkrijk is, dan wordt bij andere gelegenheden erbij gezegd dat het inderdaad als tijdsaanduiding moet opgevat worden. Dan staat erbij dat het geen einde zal nemen. Of dan staat er eeuwiglijk en altoos. Dat vind ik ook een mooie uitdrukking. Want het betekent gewoon eeuwiglijk, namelijk altoos. Waarna onze vraag zou moeten zijn, kan het dan ook wat anders betekenen dan altoos? En het antwoord is ja, dat kan ook wat anders betekenen. Want eeuwiglijk kan ook betekenen overal of voor iedereen. En in de praktijk is het zo dat het eeuwige koninkrijk van Christus een koninkrijk is voor altoos, zowel als voor iedereen en dus overal. Want dat zal het zijn. Nu, dat is het nu nog niet, maar dat zal het in de toekomst zijn. En dat is de betekenis van de term eeuwig. Daar gaat het maar om. Want het veronderstelt dat er geen grens aan is, althans geen bekende grens. Niet in de tijd en eventueel niet in de ruimte, niet in plaats dus. En dat is de betekenis van, omdat de betekenis oorspronkelijk is, die van verberging, iets geheimzinnigs. Iets wat onbekend is. Ja.
En toch zal de aarde begaan.
Ja, precies. De aarde bestaat in eeuwigheid, want die omvat de hele schepping en sluit... wat sta ik nou te vertellen? Nou goed, ik vertel me gewoon verder. De aarde omvat namelijk de hele schepping. En dus staat de aarde in eeuwigheid, want die omvat alles. Ja, sorry, maar dat is nou eenmaal de Bijbelse gedachte. Maar het wil niet zeggen dat die altijd blijft staan, want dat is niet zo. Want die zal vergaan namelijk. Zoals dezelfde schrift ook leert. Lijkt me duidelijk, hè? Dus de betekenis van de term, die blijkt uit het verband. Maar nou even naar de andere kant van het verhaal. Namelijk dat Hebreeuwse olam, eeuwig of voor eeuwig of hoe het maar heten mag, wordt naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met de uitdrukking aion. Of de daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoorden. Aion. Sommigen spreken ineens over aionisch, in de zin van eeuwig. Maar de aardigheid is dat daarmee dat Griekse woord aion dezelfde betekenis krijgt als het oorspronkelijke Hebreeuwse woord olam. En ons woord, waar het mee vertaald wordt, eeuwig, krijgt dus ook diezelfde betekenis. Terwijl bovendien dat Griekse woord aion niet alleen in het Grieks ook de betekenis heeft van iets wat verborgen is, maar zelfs in het bijzonder wordt het gebruikt ter aanduiding van machten die verborgen zijn, onzienlijke machten, die op een of andere wijze heerschappij hebben, dan wel invloed uitoefenen op de gang van zaken in de schepping. Kortom, de term wordt in het Grieks, niet in de Bijbel nauwelijks, misschien 2 of 3 teksten die daarover spreken. Maar in het algemeen in het Grieks wordt de term aion, vertaald dus met eeuw of eventueel met eeuwig, wordt gebruikt ter aanduiding van overheden en machten en geestelijke, nou in de praktijk boosheden, meestal in de lucht.
Ja. Naar aanleiding van dit hoor ik dan dus zeggen, Johannes 3, vers 16, is dus op grond van deze ding niet altoos durend. Dat hoor ik dus wel iets zeggen.
Ja, inderdaad, er wordt wel eens gezegd, eeuwig betekent niet altijd durend. Of eeuwig betekent niet altijd durend. Dat wordt wel eens gezegd, daar heeft men ook gelijk in. Maar de volgende vraag is, wat betekent het dan wel? En dat heb ik net gezegd. Als het namelijk niet betekent altijd durend, dan betekent het overal of voor iedereen, wat een variant is op overal. Want als eeuwig een tijdsaanduiding is, dan betekent het altijd durend. Maar of het een tijdsaanduiding is, dat zal uit het verband moeten blijken. En dat is niks bijzonders, dat geldt met zoveel woorden, ook in het gewone Nederlands. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan.
Ja, maar op die manier wil men dus een ontkenning geven aan Johannes 3, vers 16.
Ja, ik weet het, ja. Kijk, het probleem is dat iemand, hè, ik bedoel het niet neerbuigend te zeggen, maar ik probeer het gewoon kort samenvattend te zeggen voor wat het waard is, zonder ingewikkelde verhalen, zegt men eeuwig betekent niet altijd durend. Sommigen zijn voorzichtig en zeggen het betekent niet altijd durend. Waarna de conclusie is, meestal de eerste conclusie die dan getrokken wordt, is als het gaat om dat een mens eeuwig verloren gaat, dan is dat niet voor altijd, want eeuwig betekent niet altijd durend. En de volgende conclusie zou dan ook moeten zijn, als men consequent is, dan is eeuwige zaligheid ook niet altijd durend. En dat lost men op door te zeggen, nou ja, de eeuwig wil zeggen gedurende een eeuw. Dat is niet waar, dat verzint men zelf. Men zegt eeuwig betekent eigenlijk gedurende een eeuw. En als die eeuw van onze zaligheid voorbij gaat, dan komt er weer een andere eeuw van zaligheid enzovoort. Dat komt dan allemaal wel goed. Maar als je zegt, dan komt er dus nadat die eeuw waarin de mens verloren is, komt er weer een andere eeuw waarin die verloren is. Dan protesteert men daar weer tegen, zodat dit soort discussie, dat leidt gewoonlijk tot niks. Het hele punt is, om zo dicht mogelijk bij de termen zelf te blijven, eeuwig betekent inderdaad in vele gevallen niet altijd durend. Maar als het dat niet betekent, is het domweg geen tijdsaanduiding. Dan is het een plaatsaanduiding en dat betekent het overal. En in veel gevallen staat het er gewoon bij. En in de andere gevallen blijkt uit het verband of het een tijdsaanduiding of een plaatsaanduiding is. Maar omdat dat tamelijk onbekend is, in het Nederlands voor wat betreft het begrip eeuw, zeg ik dat dus nu ook met nadruk. Hè. Maak ik van de gelegenheid gebruik om het even aan te halen. En verder wijs ik erop dat het enkelvoud of het meervoud van het woord eeuw dan ook in de praktijk geen enkele zin heeft. Want nemen we weer eeuw of eeuwig als plaatsaanduiding. Of zoiets nou is voor de eeuw, hoe je het dan vertaalt, dan betekent het als plaatsaanduiding, geldt voor iedereen. En als je het dan meervoud maakt, geldt voor de eeuwen, dan betekent het nog hetzelfde. Want meer dan alles kan niet. Je kunt alleen de nadruk leggen op dat het voor iedereen of voor overal geldt door het begrip in het meervoud te zetten. Dat gebeurt meer, dat is een taalkundig verschijnsel, dat woorden in het meervoud gezet worden zonder dat de betekenis echt verandert, maar gewoon het wordt gedaan om het begrip een grotere gevoelswaarde mee te geven. Of er nou staat, geldt voor eeuwig, of tot in eeuwigheid, of tot in alle eeuwigheden. Dat maakt niks uit, want er is maar één eeuwigheid. Als het een plaatsaanduiding is, zal duidelijk zijn, want dan betekent het, dat geldt overal. Ja, hoezo meervoud? Verder kan niet. En als het over de tijd gaat, tot in alle eeuwigheden, wel, er is maar één eeuwigheid. En meerdere eeuwigheden versterkt alleen maar het begrip eeuwigheid. Dat is dus een meervoud om de inhoud van het begrip te benadrukken. Het komt echt voor, hoor. Wat denkt u van zaad of zaden? Schiet me zo gauw niks anders te binnen. Maakt toch niks uit? Een eeuw of eeuwen? Maakt niks uit. Omdat de lengte van de eeuw namelijk sowieso niet bepaald is, maakt het ook niet uit om het in meervoud te zetten, want je weet toch niet hoeveel je hebt. Er verandert dus niks mee. Vandaar dat de schrift spreekt over de toekomende eeuw en over de toekomende eeuwen, zonder dat het begrip verandert, of zonder dat de lengte verandert. En het geldt hetzelfde voor de tegenwoordige eeuw, of de tegenwoordige eeuwen, of gewoon de eeuwen, het maakt niks uit. De tegenwoordige eeuw zal beëindigd worden, de eeuwen zullen beëindigd worden. De Bijbel spreekt over de voleinding der eeuw en ook over de voleinding der eeuwen. En het maakt hoegenaamd geen enkel, maar ook niets verschil. Want de betekenis van eeuw is gewoon die van onbekend. Dat wil zeggen, als plaats is, zonder grens. De grens is niet bekend. Als het tijd is, hetzelfde. De grens is niet bekend. En die is er wellicht ook niet. En dat is in ieder geval de betekenis van de term in de Bijbel. Ik kom meestal meteen met 2 Korinthe 4. De dingen die men ziet zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En als men dan wil vertellen dat eeuwig betekent voor een bepaalde tijd, dan praat het vers dus onzin. Want er staat er 2 keer hetzelfde. Dan staat er, de dingen die men ziet zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn ook tijdelijk. Maar het gaat juist om het verschil. De dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn... En dat noem ik dan het smurf-effect, met excuses voor de uitdrukking. Hè? Wat er ook staat, je weet wat het betekent. De dingen die men ziet zijn tijdelijk, de dingen die men niet ziet zijn niet tijdelijk, dus die zijn altijd durend. En nou staat er eeuwig, dan weet je meteen wat het woord eeuwig betekent. En niet alleen daar, dat betekent het altijd. Zolang het een tijdsaanduiding is, en in dat vers is het uiteraard een tijdsaanduiding, want het staat tegenover het begrip tijdelijk en dat is een tijdsaanduiding. Je kan niet missen.
Ja. Ja, maar het kan toch wel verschillen worden die zegt dat je zegt van er is een bepaalde werkzaamheid door de eeuwen heen die op bepaalde niveaus eigenlijk hier staat in de volheid der tijden. En Christus zegt in Openbaring dat er is van voor de grondlegging der wereld dat het lam Gods er is geslacht was.
Ja.
Wat betekent dat eigenlijk, zeg maar, als ik in de context van de eeuw leef, dat het snel gezien zou worden, dan zou je kunnen zeggen van, nou kijk, Mozes staat op een gegeven moment op de wet in Christus was de vervulling, dus die eeuw was ingevuld hier.
Ja.
En het is over alles heen, is Christus in de volheid, alles eeuwen even
ja.
voorleggen,
ja.
alles bijeengenomen is het. Maar God heeft zich in bepaalde tijden, in bepaalde eeuwen, heeft hij zich, als het ware, meer uitgedrukt zelf.
Jawel, jawel. Kijk, ja, als je dus praat over de tegenwoordige eeuw of de tegenwoordige eeuwen, dan is het verschil daartussen dat in de laatste uitdrukking, in het meervoud dus, verondersteld wordt dat de tegenwoordige eeuw inderdaad veranderingen gekend heeft. Niettemin bleef het dezelfde tegenwoordige eeuw waarin de omstandigheden veranderden. En vandaar dat de term dan in het meervoud gebruikt wordt. Maar wanneer en waar en hoe... Dat kun je niet eens vragen, want het wordt absoluut niet precies gegeven. Ik heb eens een keer, dat zeg ik voor alle duidelijkheid, niet om het allemaal uit te leggen, maar om te laten weten dat ik niet meer zo wat sta te vertellen. Er bestaan namelijk hele theorieën over allerlei eeuwen. Hè? Zoals het theorieën zijn over allerlei bedelingen natuurlijk. Zo zijn er ook theorieën over de verschillende eeuwen die er geweest zouden zijn. Nou, dat heb ik dus met genoegen, ben ik daar ingedoken ooit eens. Nee, ik moet toch eens kijken hoe dat zit, want dat heb ik nooit zo gezien. Nazien enzovoort. Maar het blijkt dat gewoon nergens op slaat. Je kunt niet eeuwen aanwijzen van hier een eeuw en daar, die brak af en toen kwam er een volgende eeuw en toen weer een andere eeuw in het verleden en naar de toekomst net zo min. Dat is in de schrift niet aan te tonen. Het enige wat ik kan vinden is dat de schrift onderscheid maakt tussen de eeuw en dat heet dan bij gelegenheid ook de tegenwoordige eeuw, de eeuw als zodanig, dus dan de tegenwoordige eeuw en de voleinding daarvan. En dat staat dan ook soms in het meervoud, dat kan. Maar die onderscheidt zich, die tegenwoordige eeuw onderscheidt zich van de eeuw die daarna volgt, want die heet de toekomende eeuw. En dat is waar dit vers ook eigenlijk over spreekt, over niks anders dan dat. Er zijn er, als je het zo weinig mogelijk neemt, maar 2. En als je er meer dan 2 wil zien en je wil ze gaan tellen, dan blijkt dat gewoon niet te kunnen. Omdat ze niet bepaald zijn. Dat kan ook niet, want een eeuw is niet bepaald. Een eeuw is onbekend. Volgens het woord. Dus wat wij vinden is dat de tegenwoordige eeuw, wanneer die dan ook begonnen is, dat weten we niet, maar hij eindigt in elk geval ergens. en de toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus uit de dood. En die wordt nergens beëindigd, want dat staat er vele malen bij. Want de toekomende eeuw is blijvend. En zelfs de uitspraak die hier later in het hoofdstuk staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, die is niet alleen van toepassing op het oude en het nieuwe verbond, of op de eerste en de tweede Adam, of op Aaron en Christus, maar het is net zo goed van toepassing op de twee eeuwen, namelijk hij neemt de eerste eeuw, de oude eeuw, weg om er de toekomende eeuw voor in de plaats te stellen. Alleen, wij leven in de dagen van overlapping van die beiden. En ik ga weer naar de grondbetekenis van het begrip eeuw terug. De grondbetekenis is iets of iemand die niet gekend kan worden. Iemand die verborgen is en dat ook altijd blijven zal. Die zich onttrekt aan onze waarneming. En het is een tijdsaanduiding geworden, omdat die iemand of iets geacht wordt een kracht te zijn die zijn invloed doet gelden in onze zichtbare wereld. Kortom, een aion is eigenlijk in de hoogste betekenis van het woord een overheid of een macht of hoe die maar genoemd wordt. En dat kan ik u bewijzen ook, daar heb je helemaal geen woordenboek of enige autoriteit voor nodig. Daar heb je aan de Bijbel genoeg, want Efeze 2 spreekt over, in vers 2, over de eeuw van deze wereld. Dat is leuk, de statenvertalers zijn daar verplicht geweest om aion met eeuw te vertalen, wat ze lang niet altijd gedaan hebben. Ze hebben het vaak vertaald met wereld. En kosmos hebben ze vertaald met wereld deze keer. Ze moesten twee verschillende woorden hebben. De Heer heeft het heel goed gedaan. Er staat, in welke gij eertijds gewandeld hebt, namelijk in de zonden, naar de eeuw deze wereld. De eeuw van deze wereld. En wat is dat, eeuw deze wereld? Leuk, hè? Ja, niet een woordenboek erbij zoeken of een Bijbelse encyclopedie, dat moeilijke woord. Gewoon doorlezen, wat staat erbij? De eeuw deze wereld, dat is namelijk de overste van de macht der lucht. Kortom, staat er nog een keer bij, het is de geest, de onzienlijke dus, zie je wel, onzienlijke macht, een onzienlijke overste. Het is de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Dat is de eeuw. De eeuw van deze kosmos. En bovendien is dat de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige mensheid. En het is dus de tegenwoordige eeuw. En zolang als deze eeuw, deze kosmos, deze overste van de macht der lucht zijn macht uitoefent, zolang wordt er gesproken over de tegenwoordige, komma, boze eeuw. Dat is de uitdrukking uit Galaten 1 vers 4. En als er dus staat, hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, dan is het nog maar de vraag of dat een tijdsaanduiding is. Want de gedachte is, God heeft ons onttrokken aan de macht van Satan. Niet uit een bepaalde tijd gehaald, hoe wij het zo kunnen zeggen. Dat is afgeleid, hè? Afgeleide gedachten. Nee, heeft ons onttrokken de macht van Satan. En gezet in de toekomende eeuw. Nou, als de tegenwoordige boze eeuw nou eigenlijk gewoon Satan is, wat is dan de toekomende eeuw?
Christus.
Gewoon Christus, dat is hem. En dan moet je niet zeggen, dat betekent tijdelijk. Wat een onzin, het betekent Christus. Dat is het in de praktijk. Dat is de echte toepassing. Want echt Galaten 1 zegt van Christus, dat in vers 4, dat die zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden. Ik kan er nou moeilijk op ingaan, maar ik wijs er altijd op dat de uitdrukking dat hij zichzelf gegeven heeft, dat die uitdrukking in de Bijbel nooit vergebruikt wordt in verband met zijn lijden en sterven, maar wordt gebruikt in verband met zijn opstanding. Want sindsdien en op grond daarvan heeft hij zich gegeven Goden tot een welbehagelijk offer. Het spreekt dus over zijn hogepriesterlijke functie. Hij heeft zichzelf gegeven om hogepriester te zijn. En daarmee zichzelf geofferd. Maar daar kom ik straks natuurlijk op terug, als we ooit tenminste nog naar Hebreeën gaan trouwens. Vers 4 dus nog een keer. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Nee, ik bedoel te zeggen dat eigenlijk hier staat dat hij inmiddels de toekomende eeuw geworden is. Ja, dat zeg ik steeds. We hebben een overlapping. Je kunt ook zeggen, er zijn twee van die machthebbers naast elkaar. De ene is Satan, de andere is Christus.
Dat begon dus niet bij
Nee, broeder. Dat begon niet bij handeling 28. Nee. Dat komt daarna weer, hè. Als je dat verhaal van die eeuw gehad hebt en daar geen woord meer tussen te krijgen is, dan begint men over handelingen 28 te praten. Maar dat leg ik u nog wel eens uit waarom dat is, hè. Maar dat doe ik nou niet. Maar Galaten 1, vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dat kan ook zijn die aangesteld is als de toekomende eeuw. Dat staat er niet, hoor. Maar het had er kunnen staan. Dat betekent hetzelfde namelijk. En dan verder, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Want er staat niet kosmos te vertalen met wereld, er staat aion en normaal te vertalen met eeuw. Even tussendoor, begrijpt u waarom de statenvertalers dikwijls dat woord aion toch met wereld vertaald hebben? Omdat wereld een plaatsaanduiding is en geen tijdsaanduiding, en zijn zij van mening dat het hier het woord eeuw geen tijdsaanduiding is, maar een plaatsaanduiding. En aangezien de term betekent onbegrensd, vullen ze dus gewoon in wereld. Ja, dat staat er dus niet, er staat aion. Maar ze vullen in wereld, omdat ze geen ander woord hebben, maar wel weten dat het een plaatsaanduiding is. En wij zijn natuurlijk, daar ben ik mee opgegroeid hoor, wij zijn opgegroeid met de gedachte van, ze hebben dat verkeerd vertaald, want er staat niet kosmos, er staat aion en het dus moet eeuw zijn. Jawel, maar dacht u dat jullie zo dom waren toen? Ze wisten heel goed dat hier niet sprake was van een tijdsaanduiding, maar van een plaatsaanduiding. We zijn namelijk niet door de tijd gereisd, uit de ene tijd in de andere gezet. En als dat niet is, dan moet het gewoon een plaatsaanduiding zijn. We zijn getrokken uit de ene omstandigheid en gezet in de andere omstandigheid. En dat klopt dus precies, maar ze hebben dus geen ander woord gehad. Ze hebben dus toch vertaald met wereld, want dat is een plaatsaanduiding zonder enige begrenzing. Want dat is alles. Nou, dat klopt dus. Ze hebben hun werk niet zo slecht gedaan. Alleen, we hebben er geen duidelijke woord voor. Wij worden, net als de Grieken, net als de Hebreeën, worden wij geacht te begrijpen dat het weliswaar eeuw moet zijn, maar dat het woord eeuw niet alleen, niet uitsluitend een tijdsaanduiding is, maar net zo goed een aanduiding van plaats dan wel van bepaalde omstandigheden. En dat is maar waar het om gaat. En uit die plaats, uit die omstandigheden zijn wij getrokken. En we zijn in een andere plaats dan wel in andere omstandigheden gezet. Maar veel eenvoudiger is het om te zien dat het woord eeuw in zijn hoogste betekenis de aanduiding is van iemand die over een bepaalde omstandigheid of gedurende een bepaalde tijd heerst. Hij heerst namelijk ergens, plaatsaanduiding, of zekere tijd. Dat is de tijdsaanduiding. Nou, Satan regeert ergens en gedurende zekere tijd, en aan hem, aan zijn macht, en dus aan zijn eeuw, en dus aan zijn tijd of aan zijn territorium, wereld, zijn wij onttrokken. Dat is wat hier staat. En we zijn gebracht uiteraard onder de macht van degene die zich gegeven heeft voor onze zonde. En dat is dus per definitie degene die gezeten is ter rechterhand Gods. En niet degene die leed en stierf. Dat zijn nog eens leesoefeningen, hè? Ja. Ik vraag me altijd af of u dat echt begrijpt, maar ik doe mijn best om het goed uit te leggen, hè? Zo simpel is het niet. Maar inderdaad, hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze aion. En dus onttrok aan de macht van Satan, uit de tegenwoordige eeuw. En de tegenwoordige eeuw is in de macht van Satan. Maar nog beter, de tegenwoordige eeuw is Satan.
Is de uitspraak Salomo, de eeuwen die eertijds geweest zijn, is dat een tijdsaanduiding? Ik weet niet precies op wat het staat, maar Salomo spreekt dan op een gegeven ogenblik, hè?
U bedoelt Prediker waarschijnlijk.
Ja, kunnen,
Prediker 1. Die kans is vrij groot. Ik heb het ooit mee bezig gehouden, maar ik denk dat het wel degelijk ook, in ieder geval ook als plaatsaanduiding, als de tijdsaanduiding fungeert. Maar het zou best kunnen dat het ook hoger grijpt, maar de kan het uit vers zelf nooit halen, dus dan zwijgt de spreker dus stil, heet zoiets, hè? Wij vinden wel de uitdrukking over Christus, gij koning der eeuwen. Waar regeert hij dan over? Over de klok?
Hè?
Ja, koning der eeuwen. Ik meen een openbaring en ik meen 1 Timotheus, maar ik weet de tekst uit het hoofd niet. En ik vind ze vermoedelijk ook niet, want een van de twee is nog verkeerd vertaald. Ook staat de koning der heiligen of zoiets, hè?
Koninkrijk, God is van eeuwigheid en eeuwigheid. Dat is precies zo.
dat is net zoiets. De gedachte is namelijk dat hij koning der eeuwen is. En dat betekent niet alleen dat hij altijd durend regeert. Het betekent dat hij regeert over de eeuwen en hoger is dan de eeuwen. Hoger namelijk de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En vergis u niet, dan ben ik weer terug in Efeze 2. Daar staat in vers 2. Gij hebt eertijds gewandeld naar de eeuw van deze kosmos. En dat is Satan, staat erachter, voor alle duidelijkheid. De overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt en de kinderen ongehoorzaamheid. Maar een paar versen terug staat dat Christus gezet is, vers 21 van hoofdstuk 1, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, helaas ben je vertaald met wereld, maar ik zeg u al, het is niet echt een verkeerde vertaling hoor. Maar ook in de toekomende eeuw. Hoeveel eeuwen hebben we dan? Alleen deze twee. Ik heb er nooit meer kunnen vinden. Behalve het vage meervoud van het woord eeuwen, waarbij niet gedefinieerd wordt welke eeuwen dat dan zijn. Gewoon omdat dat meervoud niet de bedoeling heeft echt een rekenkundig meervoud aan te geven. Maar het is een taalkundig meervoud met de functie om de inhoud van het begrip te versterken. Dat is alles. Dat is ook een plechtige term voor me, die is mij ontschoten. Dus vooruit, laat maar zitten. Gelaten 1 zegt, we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En wat was het, Colossense? Of was het Filippense? Zegt, we zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Zodat de tegenwoordige eeuw waaruit wij getrokken zijn, net zo goed een koninkrijk is. Dat kan niet missen, want we zijn uit het ene koninkrijk overgezet in het andere. Het is Colossense 1. Waar staat in vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, alsjeblieft, daar heb je hem weer. Dat is gewoon de tegenwoordige eeuw, Satan dus. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, Colossense 1 vers 13, en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Daar heb je twee koninkrijken tegenover elkaar. Terwijl op andere plaatsen gezegd wordt, we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en dus gezet in de toekomende eeuw. Maar dat betekent precies hetzelfde. Er is geen verschil in. Zodat eeuw in principe de aanduiding is van een of andere macht die zich verbergt, die niet gezien kan worden, geestelijke macht dus. En de tijd waarin hij heerst is de eeuw. Heet dan ook zo.
In
Efeze
2, vers 6 en 7, die plaatsen daar
in de
onder Christus
daar. Ja.
Dat we opgewekt zijn in de hemel.
Ja.
Onze plaats.
Ja.
Onder Christus daar weer.
Ik doe mijn best naar Hebreeën terug te gaan, maar dat lukt niet, zuster. Nee. Maar goed, Efeze 2 dan. Efeze 2, daar staat in vers 6, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in het koninkrijk van de zoon en de liefde. Of hij heeft ons mede gezet in de toekomende eeuw. Of hij heeft ons gehaald uit het oude verbond en gezet in het nieuwe. Dat is een variant. Maar er staat, hij heeft ons mede gezet in de hemel. En er komt heus op hetzelfde neer. Want wij, met Christus gezet in de hemel, hebben dus deel aan de toekomende eeuw. Want dat is Christus. Met wie wij gezet zijn in de hemel. En dat dat zo is, blijkt, of verklaart vervolgens ook, de volgende uitdrukking. Want er staat, we zijn met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Hebben we dat? De toekomende eeuwen? Die toekomende eeuwen is gewoon dat koninkrijk van Christus en dat is tot op heden in de hemel. Dus zover wij gezet zijn in de hemel, zijn wij gezet in de toekomende eeuwen. Ja, dat is het verband van de schriftplaats. Daar hadden ze ook gewoon kunnen staan, opdat hij zou betonen in de hemel de uitnemende rijkdom zijner genade. Ik hoor nog niemand die zegt, dat vind ik wel een wat vergaande conclusie. Vergaande conclusie, broeder. Oké, dan gaan we naar Efeze 3. Gaan we naar Efeze 3. Want daar staat in vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Daar staat het toch? Opdat nu bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. En daarom lees ik in 2 vers 7, opdat hij zou betonen, bekendmaken aan overheden en machten, in de toekomende eeuwen, maar het had net zo goed kunnen zijn de hemel, want dat is hetzelfde in de praktijk, tot nu toe is dat hetzelfde. En dan staat er de uitnemende rijkdom zijn en genade als variant op de veelkleurige wijsheid Gods in Hoofdstuk 3 vers 10. Maar hoe dan ook, wij leven al in die toekomende eeuwen. Wij zijn namelijk met Christus gezet in de hemel. Wij hebben deel aan de toekomende eeuw. Niet alleen als tijdsaanduiding, maar ook als aanduiding gewoon van Christus zelf. Degene die over die toekomende eeuw regeert. Want die heet ook gewoon toekomende eeuw. Nou, beter kan ik die abstracte dingen toch niet naar voren brengen. En of het nou toekomende eeuw of toekomende eeuwen is, dat maakt in de praktijk niks uit, zoals gezegd. Het versterkt alleen de gedachte maar. Nou, dan gaan we terug, hopelijk, naar Hebreeën 9. Waar staat dat hij nu eenmaal in de voleinding der eeuwen is geopenbaard. Vers 26 van Hebreeën 9. De voleinding der eeuwen. Dat doet mij denken aan de uitspraak in 1 Korinthe 10... dat al die dingen van de geschiedenis van Israël hen overkomen zijn, ons tot voorbeelden, en zijn geschreven tot lering van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat is net zo, hè? De voleinding der eeuwen. Op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Het hele punt is namelijk dat in de opstanding van Christus de toekomende eeuw begon, want hij is de toekomende eeuw. Of dat toen zijn koninkrijk begon, want hij is die koning. Komt op hetzelfde neer. En aan de andere kant leren wij dat de tegenwoordige boze eeuw officieel en volledig beëindigd is aan het einde van de zesde bedeling. Dat wil zeggen, bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat blijkt uit het gebruik van de term door de Heer Jezus, met name in Matthäus 24. Welk zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding der eeuw? Aion. En uit de verklaring die de Heer geeft, blijkt gewoon wanneer die eeuw beëindigd is. Het kan trouwens ook niet missen. Hij eindigt bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat klopt natuurlijk precies, want bij de aanvang van de 1000 jaren wordt Satan, en hij is die eeuw, eigenlijk toch gebonden, en dus eindigt dan ook de tijd van zijn heerschappij. En dat is eigenlijk het verhaal, zodat we vinden dat een periode van, naar de Bijbel gerekend, 2033 jaar lang, van 360 dagen per stuk, dat gedurende meer dan 2000 jaar dus, die beide eeuwen, de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw, elkaar overlappen. Dat wil zeggen, de tegenwoordige boze eeuw duurt nog voort, maar de toekomende is al begonnen. En omdat de toekomende begonnen is, wordt dus de tegenwoordige beëindigd en leven wij dus in de voleinding der eeuwen. En de voleinding der eeuw, of eeuwen, eventueel ik meervoud, is dus begonnen bij de opstanding van Christus en zal voltooid zijn bij de vestiging van de troon van de Zoon des Mensen in heerlijkheid in Jeruzalem.
Alleen zijn ze niet in dezelfde plaats.
Ze zijn niet op dezelfde plaats. Nu niet, nee. Nee, de toekomende eeuw is in de hemel, de tegenwoordige is nog op aarde. En in de volgende bedeling, na de opname van de gemeente, verschuift het hele verhaal naar de aarde. Dat wil zeggen dat vanaf die dagen dat koninkrijk en dus de toekomende eeuw op aarde openbaar gemaakt zal worden. En dat is natuurlijk ook een kwestie van tijd. Maar zoals gezegd, het woord eeuw heeft niet in de eerste plaats de betekenis van tijd. Dat zie je nou maar weer. Hoewel tijd in de Bijbel gewoonlijk gemeten wordt aan de hand van regeringsperioden van koningen. En daar ben je weer rond. En als die vorst die regeert eeuw heet, dan heet de tijd waarin hij regeert dus ook eeuw. En aangezien er hoogste instantie maar twee zijn, Satan en daarna Christus, heb je dus ook inderdaad in hoogste instantie maar twee eeuwen. Degene die nu nog bestaat, de tegenwoordige boze eeuw, en de andere kant de toekomende eeuw. Het leuke is bovendien, nou leuk, maar laat ik dan zo zeggen, het is aardig dat de Bijbel aan de ene kant spreekt over Galaten 1 vers 4 en zegt dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Terwijl Paulus aan Timotheus, dezelfde schrijver dus, aan Timotheus schrijft dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig, rechtvaardig en godzaliglijk, geloof ik, zouden leven. waarna de vraag is, ja, leven wij nou in de tegenwoordige boze eeuw of niet? Nou, wat de tijd betreft leven we in deze tegenwoordige boze eeuw, uiteraard. Maar wat de heerschappij betreft, als alles klopt, niet. Want wij leven onder de heerschappij van Christus. Dus wij leven in twee eeuwen tegelijkertijd. Voor God leven we in de toekomende eeuw. En naar de mens leven we nog in deze tegenwoordige eeuw. En daar hebben we dus zoveel problemen van. En daarom worden we opgeroepen om niet de een, maar wel de ander te dienen. Niet de ene eeuw te dienen, de eeuw deze wereld. En dus in de zonde te leven. Ontleend aan Efeze 2 nu natuurlijk, maar net zo goed aan Romeinen 6. Maar in tegendeel onze leden, onze lichamen te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Want wij zijn bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. Bovendien Colossense 1 zei dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn. Dan moet ik het even goed citeren. Ik had het net voor me. Vers 12. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht. En dat is wat anders dan dat we deel hebben in de macht der duisternis. Hè? De macht der duisternis weer uit Efeze 2. En dat was de eeuw deze wereld. Ik denk dat het langzamerhand toch wel duidelijk moet zijn hoe die uitdrukkingen inderdaad aan elkaar hangen. Maar te redeneren dat eeuw is één eeuw van bepaalde lengte en eeuwen zijn meerdere perioden van bepaalde lengte, dat is volstrekte onzin. Dat past op geen enkele manier. En het idee dat een eeuw een periode is van 100 jaar, nou ja, dat hebben ze betrekkelijk recent ooit een keer afgesproken. Maar in het normale spraakgebruik wordt de term niet zo gebruikt. Echt niet. Bovendien, ook in het Nederlands gebruiken wij het woord eeuw ter aanduiding van de periode waarin iemand of waarin een bepaalde gedachte of zoiets heerste. Of bekend was of zo, hè? Zodat we het hebben over de eeuw van Rembrandt, hè, zeggen we dan altijd, hè? Of we hebben het over de middeleeuwen, want er waren toch nog wel eens veranderingen in de middeleeuwen. Maar wanneer ze precies begonnen, weten we niet hoeveel er waren. Hoeveel middeleeuwen waren er? Weten wij ook niet. Zie je wel, wat een onzin. Dit zijn toch onzinnige vragen. Hoeveel middeleeuwen waren er? Dat betekent de uitdrukking ook niet. Het drukt ook niet een meervoud uit. Het is een taalkundig meervoud, maar drukt geen rekenkundig meervoud uit. Het wil zeggen, het heeft wel lang geduurd. Het versterkt het begrip eeuw. Maar tegelijkertijd wordt gezegd, we weten niet waar het begon en waar het eindigde. En verder wordt de uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de heerschappij van duisternis. Want dat was kenmerkend voor middeleeuwen. De duisternis. En daarom heten ze zo, de middeleeuwen worden zo genoemd vanwege de heerschappij der duisternis. Hè? En daarna krijg je de eeuw der verlichting. Maar wanneer die begon en ophield, Joost mag het weten, de eeuw van Rembrandt. Ik geloof niet dat de man 100 jaar oud geworden is, dus dan zit je ook in de problemen. Ga er nou zo niet mee om, dat betekent het gewoon niet. De hele gedachte is dat de eeuwen, de tegenwoordige eeuw of de tegenwoordige eeuwen, is de aanduiding van de heerschappij van Satan. Want dat is het, hè? Dan heb je alles bij elkaar. Is de aanduiding van de heerschappij van Satan. Die werd begonnen, beëindigd te worden, als ik het zo mag zeggen, die begon op te houden bij de opstanding van Christus. Want hij zelf, Christus, was de eerste die zich aan de macht van Satan en van de oude schepping, dus in de duisternis, onttrok. En sinds wij in hem geloven, zijn wij ook daaraan onttrokken. En zo worden wij onttrokken aan de tegenwoordige eeuw. Wij leven dus in de volleinding van die eeuw, dan wel die eeuwen. En aan de andere kant, wij leven onder de heerschappij van Christus, onder de heerschappij van de toekomende eeuw, onder de heerschappij van de toekomende dingen. En dat was weer gewoon het nieuwe verbond. En bovendien bleken het hemelse dingen te zijn. En zo hebben ze weer allemaal op een rijtje.
Toekomende goederen.
Toekomende goederen, onder andere, ja, dat zijn hetzelfde verhalen. Hemelse goederen had het ook kunnen zijn. De goederen namelijk deel uitmaken van de heerschappij, van het koninkrijk van Christus, dat is het eigenlijk. Hè. Daar zullen wij het weer bij laten, want het is inmiddels weer hoog tijd voor de koffie. Wij waren bij Hebreeën 9 vers 26, officieel. Waar staat dat Christus zichzelf niet dikwijls zou opofferen, zoals de hoge priester van het oude verbond. Want als dat zo was, dan had hij dikwijls moeten lijden, nou ja, sinds de zondeval eigenlijk, maar er staat sinds de nederwerping der wereld. Maar nu is hij Eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Maar het hele punt is dat sinds de openbaring van Christus die volleinding der eeuwen is aangebroken. Dus het is altijd de volleinding der eeuwen, het kan niet missen. Want bij de verschijning van Christus in zijn opstanding en hemelvaart verscheen de toekomende eeuw. Dat kan ik nu zo zeggen, u wordt nou geacht dat te begrijpen. Toen verscheen de toekomende eeuw en dus verscheen hij, of werd hij geopenbaard, in de volleinding der eeuwen. En dat was om de zonde teniet te doen. Want kenmerkend voor die eeuwen waarover hier gesproken is, is de heerschappij der zonde. Dat is kenmerkend voor de tegenwoordige eeuw of eeuwen. Maar waar de zonde teniet gedaan wordt, daar houdt dus de tegenwoordige boze eeuw feitelijk op. Daar houdt de heerschappij van de zonde op, namelijk. En begint vervolgens de heerschappij van de genade. Maar dat is eigenlijk Romeinen. Dus hij is in de volleinding der eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde en de werkzaamheid en de gevolgen van de zonde uiteraard teniet te doen door zijn zelfs offerande. Dat wil zeggen, doordat hij zichzelf offerde. En in de uitdrukking ligt dus vast dat hij een offer bracht, maar ligt ook net zo goed vast dat hij zichzelf offerde. En het wordt in het bijzonder bevestigd door de vergelijking met vers 25, het is immers een vergelijking, waarin vers 25 staat dat de hoge priester van het oude verbond inging met vreemd bloed. En vers 26 eindigt uiteraard met te zeggen dat hij inging met zijn eigen bloed. Alleen, dat staat hier niet letterlijk zo, dat stond in de eerste helft van het hoofdstuk. Maar hier staat het door zijn zelfs offerande. En dat betekent doordat hij zichzelf offerde. Niet door zijn eigen offer, maar doordat hij zichzelf offerde uiteraard. Hij bracht dus niet vreemd bloed, vreemd leven, maar zijn eigen leven. Maar dat is alles wat al samengevat stond in vers 13 en 14. Vers 12, 13 en 14, want in vers 12 staat dat hij is ingegaan niet door het bloed der bok en kalveren, dat was dus vreemd bloed, maar door zijn eigen bloed. En er staat ook dat het eenmaal was. En hij heeft daarmee een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een verlossing dus die niet alleen voor altijd is, maar die net zo goed voor iedereen bestemd is. Want dat is ook de betekenis van eeuwig. En zoals gezegd, uit het verband moet de betekenis blijken. En als er niks blijkt, dan neem je dus de volle betekenis. En dat betekent eeuwig altijd durend, maar dat betekent net zo goed voor iedereen dan wel overal. En het is inderdaad voor iedereen, uiteraard. Hè? Hij offerde dus zichzelf. Daarover gaat bovendien nog hoofdstuk 10. Dus daarom ga ik er nu niet verder op in. Maar hoofdstuk 10 gaat daar nog uitgebreid op in. En hoofdstuk 10 gaat ook uitgebreid in op de gedachte dat dat ene offer inderdaad voldoende was. Er is een heel goede reden voor. Het is bijna een belachelijke reden. Zo eenvoudig, hè? Hij deed maar eenmaal, in tegenstelling tot de hoge priesters van het oude verbond. Het deed maar eenmaal, want het werkte. Ja, het bracht de verlossing teweeg. En de andere gedachte is dat dus de herhalingen onder het oude verbond plaatsvonden omdat die offers inderdaad niet werkten. Na een jaar was dat voldoende gebleken. En dat is wat in hoofdstuk 10 letterlijk allemaal zo staat. Dus daar komen we nog wel op terug. We blijven gewoon even bij deze enige lijn hier. We hebben gezien, ik vat het nog een keer samen voor alle duidelijkheid, dat in het begin van hoofdstuk 9 uiteengezet wordt hoe de Heer het heiligdom binnenging en hoe daardoor dus het nieuwe verbond aanbrak. Het voorhangsel scheurde, zal ik maar zeggen. Het nieuwe verbond brak aan. De dienst in het heilige moest ophouden, hield op. Anders kan de hoge priester niet, anders kan de hoge priester niet in het heilige der heiligen binnengaan op verzoendag. Want zo staat het nou eenmaal in Leviticus 16. En dus beeldt het uit. Het oude verbond beëindigt en het nieuwe breekt aan. Maar hier in dit gedeelte wat we nu bespreken staat bovendien dat niet alleen het nieuwe aanbrak, maar dat daardoor mede ook de hemel geopend werd. Of anders gezegd, niet alleen het nieuwe verbond werd geopend, maar ook de hemel werd geopend. En ik zal u nog eens wat anders vertellen. Tot Petrus werd gezegd dat hij zou ontvangen de sleutels van het koninkrijk. In de praktijk betekende dat hij het nieuwe verbond zou openen. Die gedachte kennen u toch openlijk, hè? Nee, dat betekent gewoon dat hem werd gezegd dat hij de sleutels zou ontvangen van het koninkrijk. En wat hij op aarde zou binden, zou ook in de hemel gebonden zijn en andersom. En wat op aarde ontbonden zou worden, zou in de hemel ook ontbonden zijn. Het betekent gewoon dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. Daar komt het ongeveer op neer. Dat hij de eerste zou zijn die officieel het nieuwe verbond zou prediken. Hij zou prediken de opstanding van Christus en dus eeuwig leven enzovoorts. En hij zegt het er ook bij, want het was hem geoorloofd om vrijheid vrijuit tot het volk te spreken. Staat er allemaal bij in Handelingen 2. Hij was de eerste die het nieuwe verbond aankondigde. Hij opende dus, hij had de sleutels van het koninkrijk en in de praktijk betekent dat, hij opende het nieuwe verbond. En de toelichting die de Heer zelf er ooit bij gaf, veel eerder, toen hij zei, en alles wat op aarde gebonden zal zijn, zal in de hemel gebonden zijn, betekent gewoon dat niet alleen het nieuwe verbond op aarde bindend zou zijn, hè, binden, verbond in werking doen treden, maar het zou ook in de hemel zijn. En de sleutels waarmee hij dus het nieuwe verbond opende, dat worden ook uitgelegd in sommige kringen alsof hij de sleutels heeft van de poort van de hemel. Daar komt het vandaan, waarmee je maar weer ziet, leuk is dat, hè, waarmee je maar weer ziet dat die dingen dus inderdaad samenhangen. Waar dat het nieuwe verbond begonnen is, maar niet zozeer op aarde, maar juist in de hemel, in zijn hemelse toepassing. En dat is wat in dit tweede gedeelte dan van Hebreeën 9 naar voren gebracht wordt. De Heer ging in het heiligdom, namelijk in het nieuwe verbond, of de Heer ging in het heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En Petrus predikte de opgewekte Christus, die inderdaad het nieuwe verbond inging. En dus was het nieuwe verbond bindend en werd gebonden. Maar tegelijkertijd werd dat gebonden in de hemel, want daar brak het net zo goed aan. En dan komen we bij de moeilijke problematiek, waar we altijd een keer bij terechtkomen, zodra we te kennen geven dat we interesse hebben in Bijbelse waarheid, dan komen we bij de problematiek of Petrus wel wist wat hij predikte. Nooit gehoord? Nou goed, weer Handelingen 2 dan. Petrus zei, dit is het wat Joël gesproken heeft, de profeet. Maar wat had Joël gesproken en wist Petrus dat eigenlijk wel? Nog eenvoudiger, al wat Joël sprak, was als je Joël leest en nog nooit van Handelingen 2 gehoord hebt, wat Joël sprak, was dat in de toekomst ooit een keer, en meer in het bijzonder aan het eind van de 70e week van Daniël, want het valt af te leiden uit Joël, dat dan de geest zou uitgestort worden op alle vlees, in de praktijk zelfs in het bijzonder Israëlitisch vlees, over Israël namelijk. En hun jongelingen zouden dromen dromen en anderen zouden gezichten zien. En te Jeruzalem zou ontkoming zijn voor al wie de naam des Heren zou aanroepen. En Petrus predikte dat dus, die las dat ook voor de Pinksterdag en die predikte dat ook. Maar wist hij wel waarover hij het had, want het was niet het einde van de 70e week. En die 70e week is zelfs nu nog niet eens begonnen, laat staan dat die beëindigd is. Wist hij eigenlijk wel waarover hij het had? Nou, het hele punt is, Joël 2 spreekt niet zozeer over het einde van de 70e week van Daniël, want dat staat er ook niet. Het blijkt wel uit het schriftverband, maar dat is niet het thema. Het thema is dat het nieuwe verbond zou aanbreken, dat de verlosser zou komen enzovoorts, en dat er ontkoming zou zijn voor een ieder die de naam des Heren zou aanroepen. Dat is waar hij over predikte. En of Petrus daarbij gedacht heeft aan de openbaring van het koninkrijk en dus aan het einde van de 70e week. Of dat hij gedacht heeft aan de bedeling der genade gods, die van alle eeuwen verborgen is gehouden enzovoorts. En dat die gemeente, die gelovigen, een hemelsburgerschap zouden hebben en helemaal niet in het duizendjarig rijk hier beneden zouden komen. Of Petrus dat wist, dat weten wij niet, maar doet ook niks ter zake. Vermoedelijk niet hoor, vermoedelijk wist hij het niet. Maar het doet namelijk helemaal niks ter zake wat hij wist. Het gaat er maar om of het waar is wat er van zijn toespraak in de Bijbel staat. En dat is volkomen waar, want het maakt verder niks uit. Het hele punt is dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan breekt het eerst aan in verband met de hemelse situatie. Daar leven wij in. En daarna zal het ook op aarde bevestigd worden. En zelfs als ik het zo zeg, kun je in de theorie nog de hele gemeentelijke bedeling eruit laten. Want het nieuwe verbond breekt sowieso eerst aan in de hemel. Want de middelaar van het nieuwe verbond is gezet in de hemel. Hoe dan ook, en voor altijd. Dat blijft hij ook altijd namelijk. Dus daar verandert niks mee. En als het dan ooit op aarde wordt toegepast, wel of het dan gebeurt in de dagen van Petrus, of in de dagen van Johannes op Patmos, of in de dagen van dat echt openbaring in vervulling gaat, dat maakt verder helemaal niks uit. Het principe blijft dat het nieuwe verbond tot stand komt vanuit de hemel, vanuit degene die aan de rechterhand Gods gezeten is en die daar in de hemel is voor ons en voor de gelovigen. En het begint dus in de hemel en daarna komt het alzo ook op de aarde. Dat is de gedachte.
Uitspraak van de Heer Jezus in hogepriesterlijk gebed als hij zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is, kijk, als hij zegt, Christus is opgevaren in de hemel, dan mocht daaruit reeds geconcludeerd worden dat ook allen die in zijn naam beleden, dus ook toen al de hemelse positie hadden.
Ja. Als de Heer bidt, ik wil dat die ook bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, in Johannes 17, ligt daarin opgesloten dat de gelovigen dus met Christus gezet zouden worden in de hemel. En dat is daar niet eens wat nieuws, want het komt eigenlijk ook al uit Johannes 14. Dat is een uur eerder op diezelfde avond, bij wijze van spreken. Waar de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar daarna zal ik wederkomen en u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Op wat voor wijze dan ook. Want hoe dan ook, het spreekt over de hemelse positie van de gelovigen. Het neemt niet weg dat hetzelfde Johannes 17 ook, dat daarin de Heer ook zegt in vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En dan hebben we het mooi bij elkaar. Wij blijven dus in de wereld, maar wij worden bewaard van de boze. En de boze is, als je het helemaal hoog opvat, de boze is de tegenwoordige boze Aion, de boze eeuw, namelijk de eeuw deze wereld, dat is Satan. En daarvan worden wij bewaard en dus zijn we aan hem onttrokken. Hoewel we nog gewoon op aarde zijn. En dus kan aan de ene kant gezegd worden dat we uit die boze eeuw getrokken zijn. Aan de andere kant zegt Paulus gewoon dat we nog steeds in de tegenwoordige eeuw leven. Wij worden daar omgeven, maken daar met het lichaam deel van uit, enzovoorts. Maar hij zegt, we zouden dat matig moeten doen. Dat is het eerste woord wat hij gebruikt, meen ik. Matig, godzaliglijk en zo. Maar matig wil zeggen, beperkt. Want we horen daar niet voor 100% bij, dus met mate. Dat is het idee. Maar inderdaad, en ik haalde niet voor niks even de woorden van de Heer Jezus aan. Dat was met een bijbedoeling natuurlijk. Want de woorden van de Heer tot Petrus, wat gij op aarde zult binden, zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn. Of net andersom. Dat zijn woorden die absoluut niets te maken hebben met de zogeheten kerkelijke, dan wel gemeentelijke tucht. Maar ze hebben te maken met het eenvoudige beginsel dat Petrus inderdaad de eerste zou zijn die dat nieuwe verbond zou prediken. En dat zou hij nog jaren blijven doen. Daarna zou hij plaatsmaken voor de apostel Paulus overigens. Maar die uitdrukking betekent gewoon dat hij weliswaar op aarde dat nieuwe verbond en alles zou prediken. Maar dat daarmee en tegelijkertijd ook de hemel geopend was. Dat de man dat niet wist, of ze niet bewust was, of ook nooit ronduit zei, dat kan zo zijn, maar de Heer zei dat het zo zou zijn. En daar gaat het maar om. En dat betekent dat in de prediking van het nieuwe verbond al, in Handelingen 2, de gemeentelijke waarheid besloten ligt. En dus de gemeente begon niet in Handelingen 28, maar in Handelingen 2, broeder. Hè? Sterker nog, niet eens op Pinkster, maar bij Pasen, maar dat wisten ze helemaal niet. Hè? Dus laten we daar nog maar niet verder op ingaan. Dat is weer een ander onderwerp. Maar zo zit dat dus gewoon. Hè. Men wist het niet, maar er verandert niks mee. En ik zeg het wel eens vaker in dit verband. Men stelt dan vast dat in de eerste jaren, misschien wel tientallen jaren van Handelingen, men geen idee had van de hemelse positie van de gemeente. En dus zegt men, dus begon het pas later. En dat is dwaasheid. Want sinds wanneer horen wij bij die hemelse gemeente? Sinds dat we ervan weten? Wel, nee. Sinds we tot geloof kwamen in de opstanding van Christus horen we daarbij. En de bedoeling is dat we daarna al ook inderdaad leren dat we de Heer niet alleen hebben voor ons aardse leven hier, maar dat we in de eerste plaats door hem getrokken zijn uit ons aardse leven hier en een plaats hebben in de hemel. Een hemels burgerschap hebben ontvangen. Hoe lang we erover doen om dat te leren, weet ik ook niet. Maar de gedachte dat sommigen dat helemaal nooit leren, wil nog niet zeggen dat die sommigen er dan dus niet bij horen. En of Peters geweten had dat hij hemels burgerschap had ontvangen? Ja, dat weet ik niet. Dat doet ook niks te zaken. Hij predikte gewoon de waarheden van het nieuwe verbond, waarvan ons op voorhand verteld werd dat ze een hemelse uitwerking zouden hebben, en waarvan achteraf verteld wordt dat ze inderdaad die hemelse uitwerkingen hebben. Op vooraf namelijk door de Heer Jezus en achteraf in bijzonder door de apostel Paulus.
Maar u wist heel goed dat toen hij zei, geest deze zoon van de levende
was. Natuurlijk. Dat was het, want de Heer vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Toen zei hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hetgeen een rechtstreekse verwijzing is van Petrus, niet naar de troon in Jeruzalem, want dan had hij gezegd, gij zonen Davids. Maar ja, dat was een open deur in trappen overigens in die dagen, en daarom niet van belang. Iedereen wist dat hij zoon van David was namelijk. Zo werd hij ook door iedereen aangesproken, hè? Gij zonen Davids. En toen zei de Heer, nou noem me maar zoon van Adam. Dat is iets meer. Maar Petrus zei, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Waarmee Petrus dus wees aan de ene kant op de hemelse positie van Christus. En bovendien wees hij op de kracht van onvergankelijk leven. Zodat hij gewoon sprak over de middelaar van het nieuwe verbond. Hij wist het dus heel goed. En bij die gelegenheid werd het hem gezegd dat wat op aarde in werking zou treden, juist en vooral door hem, in de praktijk althans, dat zou ook een hemelse consequentie hebben. Dat is maar waar het om gaat. Dat hij dat niet wist, wat dat inhield, dat doet daar niks aan af.
Zegt de Heer dat die vlees en bloed, heb ik dat niet
geopenbaard? Ja. Bij die gelegenheid wordt het ook gezegd, de vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard, zodat je maar weer ziet dat deze uitspraak van Petrus niet maar een uitspraak is van Petrus. Zo van, dat dacht hij erover. Nee, het is een door God geïnspireerde uitspraak, want niet vlees en bloed hebben hem dat geopenbaard, en dus heeft de geest hem dat geopenbaard. Het zijn dus geïnspireerde woorden van Petrus, en dat waren Petrus woorden lang niet altijd. Maar deze dus wel, hè? Zodat je daarmee er niet onderuit kunt kletsen, bedoel ik maar. Hè? Goed. Nou, terug naar Hebreeën 9. Want de vraag gaat verder. Er staat namelijk in vers 25 en 26 dat hij of 24, 25 en 26, dat hij eenmaal is ingegaan in het heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En dat daar dus dat nieuwe verbond is aangebroken. Daarmee is verklaard waarom ook wij met Christus gezet worden in de hemel. Maar het aardige is dat er meteen gewaarschuwd wordt dat wij niet een verkeerde conclusie zouden trekken. Want wij worden geacht niet de conclusie te trekken dat het hemelsverbond, dat het nieuwe verbond dus per definitie en uitsluitend een hemelse zaak is. Zo van het oude verbond was aards en het nieuwe verbond was hemels. Want dat is het wel, het nieuwe verbond is tot nu toe hemels, maar het zal wel degelijk ook aards zijn. En dat is waarom er natuurlijk staat, meteen erachteraan, als het ware in onderbreking van het betoog, in vers 27, en gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal opgeofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat deze hoge priester niet alleen het heilige der heiligen binnenging, maar hij komt er ook weer uit. En u weet wat er gebeurde op Grote Verzoendag, als de hoge priester uit het heilige der heiligen weer naar buiten kwam?
Ze zijn de
zonden vergeven, dat wordt het volk aangezegd, het volk wordt bij die gelegenheid dan ook gezegend. Dan komt hij tot zegen, of zullen we zeggen tot zaligheid. Nou, van de Heer Jezus staat dat ook hij, als mens althans, weer uit die hemel zal verschijnen en dus kennelijk op aarde, want meer mogelijkheden zijn er feitelijk niet. En dat hij dan dus komt tot zaligheid. En dat betekent dat wat hij in de hemel tot stand gebracht heeft, dat zal ook op aarde zijn uitwerking hebben. Met andere woorden, het nieuwe verbond zal ook een aardse toepassing hebben in de toekomst. Want je zou met groot gemak uit het voorgaande hebben besloten dat de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond ook hetzelfde is als de tegenstelling tussen aardse en hemelse dingen. Zo van, en er zijn velen die dat geloven, zo van, het nieuwe verbond heeft niks met de aarde, met de volkeren of met Israël te maken. Het nieuwe verbond heeft te maken met de gemeente in de hemel en daarmee uit, punt. zodat men dan niet meer wacht op de wederkomst van Christus, niet meer verwacht wat wij dan gewoonlijk noemen het duizendjarig rijk. Wij verwachten niet een koninkrijk van Christus op aarde met als hoofdstad Jeruzalem enzovoorts. Want, zegt men, dat is allemaal een misverstand. Dat dacht men vroeger dat het zo zou gaan. En misschien was het ook wel de bedoeling dat het zo zou gaan. Maar minstens door het ongeloof van Israël is het zo geweest dat alle beloften omtrent het nieuwe verbond een toepassing hebben gekregen, niet op Israël en de volkeren, maar op de gemeente in onze dagen. En daar heb je een heleboel bijbelteksten voor die dat zo zonder meer bevestigen. Maar het sluit niet uit dat in de toekomst alsnog dat nieuwe verbond wel degelijk over Israël en de volkeren gebracht zal worden. En dat het koninkrijk uit de hemel wel degelijk ook op de aarde zal komen. En niet op de jongste dag, maar ver daarvoor. Meer dan 1000 jaar daarvoor dus. En dat is de gedachte, want ik ken er. Nou, wij kennen ze trouwens allemaal. Wij kennen aan de ene kant mensen die zeggen, nee, dat nieuwe verbond is aarde, het gaat om de aarde, het gaat om hier. En hemel moet je je niks bij voorstellen. Dat wil zeggen een gevoel van gelukzaligheid of zo. Net als het Nirwana, het Walhalla, de Elyseese velden, of hoe het maar heten mag. In de eeuwige jachtvelden, maar dat was meer Amerikaans, geloof ik. Gevoel van gelukzaligheid, maar het gaat over de aarde. Sommigen denken dat. En dat is al begonnen, daar moeten wij aan bouwen, moet alleen nog uitgebreid worden en dat is het dan. En anderen zeggen, nee, dat is een groot misverstand, al die beloften die gedaan zijn, die zijn specifiek van toepassing op de gemeente. En dat is een hemelsvolk, een hemelskoninkrijk enzovoort. Het koninkrijk van Christus is niet een duizendjarig rijk. Het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk, wat niet komt met uiterlijk gelaat, bijbeltekst, weet je wel, of het koninkrijk is in uw lieden. Weer een bijbeltekst. Of het koninkrijk is in de hemel. Of het koninkrijk kan niet gezien worden. En dat is het dan. Want Israël heeft zijn rechten verspeeld. Voor Israël geen toekomst meer enzovoorts. Want alle beloften voor Israël worden nu toegepast op de gemeente. En daar heeft men nog gelijk in ook trouwens. Onder ons gezegd even, daar heeft men nog gelijk in ook. Maar dan zet men een punt. Maar als je bewijst dat één waar is, heb je nog niet bewezen dat het andere niet waar is. Dan wel waar zal zijn. En andersom. Ja, nee, goed, als je van eeuwig bewijst dat het niet betekent altijd durend, in sommige schriftplaatsen althans, heb je nog niet bewezen dat het dan dus betekent tijdelijk. Toch? Want dat betekent het namelijk nooit. Ik kan wel zeggen dat het een niet waar is, maar daarmee heb je niet bewezen dat dan het andere wel waar is. En andersom, hè. Je bewijst dat het een waar is, dan heb je niet bewezen dat het andere niet waar is. En als je van Joël 2 bewijst dat het van toepassing is op het einde van de 70ste week en de openbaring van het koninkrijk van Christus over Israël en de volkeren, dan heb je nog niet bewezen dat het niet ook van toepassing is in onze dagen, waarin al wie de naam des Heren aanroept behouden wordt en dus het koninkrijk van Christus binnengaat. En het punt is natuurlijk, het is beide waar. Het is allebei waar. En dat de belofte uit het Oude Testament en dus het Nieuwe Verbond wordt toegepast op de gemeente in onze dagen, dat is heel duidelijk uit schrift aantoonbaar. Maar daarmee is niet bewezen dat het andere niet waar is, want je kunt met evenveel gemak, misschien nog wel met veel meer gemak eerlijk gezegd, aantonen dat diezelfde belofte, inclusief het nieuwe verbond dus, van toepassing zullen zijn, dus niet in onze dagen, maar zullen zijn op Israël en de volkeren in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk. Het is namelijk allebei waar en er zijn vele schriftplaatsen die dezelfde waarheid achter elkaar naar voren brengen. Ik heb gemerkt dat weinig mensen daar dan gevoelig voor zijn. Ze hebben zo hun eigen theorie en willen wat anders niet horen. En sommigen verdedigen de ene theorie door de andere te bestrijden. Dat is ook zoiets. Zo van, de ene theorie wordt sterker naarmate de andere zwakker wordt. En dat is natuurlijk ook niet waar. Nou goed, zo wordt het wat moeilijk gedaan. Maar laat ik dan even citeren uit Handelingen 15... God verzamelt zich, we hebben toevallig net even nagelezen, voor een vreemd doel trouwens, maar hè. Maar er stond, God verzamelt zich uit de heidenen een volk, dat zich God eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, en dat hij daarna zal wederkeren om de vervallen tabernakel van David wederop op te richten. Dat betekent toch, hij verzamelt zich eerst een volk nu voor zijn naam, inderdaad in de hemel, en pas daarna in zijn wederkomst, zal hij de vervallen hut van David oprichten en dus Israël verzamelen en het koningschap over hen vestigen. En daarna over de overige mensen, want er staat er ook, hè, over de rest van de wereld, staat er ook bij in Handelingen 15. Staat keurig op volgorde. Waarna staat, God is in al zijn werken van eeuwigheid aan bekend, zodat je maar weer ziet dat er heel wat werken zijn die God doet en die doet ze niet allemaal gelijktijdig. Niet allemaal tenminste, maar op volgorde. Ja, en uit dezelfde belofte en uit dezelfde wijsheid Gods, wat heet uit dezelfde beloften en uit de veelkleurige wijsheid Gods, komen die verschillende werken naar voren. En de verzameling van de gemeente uit de heidenen is heus hetzelfde principe en gebaseerd op dezelfde belofte als de verzameling van Israël straks in de toekomst uit de heidenen. En de verzameling van de gemeente die gezet wordt in het hemels Jeruzalem komt heus overeen met de verzameling van Israël wat gezet wordt in Jeruzalem hier in Palestina, zal ik maar zeggen, straks in de toekomst. Dus op basis van dezelfde belofte. En of het Assad Abrahams nou zou zijn, of het, als het zand des hemels, of het zand des zee of als de sterren des hemels, het heeft in principe dezelfde gedachte in zich, maar het heeft inderdaad twee verschillende toepassingen. En daar gaat het waarom. Er is echt niks moeilijks aan. En hier staat het ook, want dat is de gedachte, hij is eenmaal ingegaan in de hemel en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vers 12 dus onder andere. En hier vers 24, 25 en 26... Maar daaruit mag je niet de conclusie trekken dat dus altijd zo gewoon verder zo blijft. Met Christus in de hemel en eeuwige verlossing tot stand, dat is eenmaal gebeurd en dan verandert er nooit meer wat. Want er verandert wel wat, niet in de zin van dat dit eerste ongedaan gemaakt wordt, maar wel in de zin van dat wat in de hemel reeds tot stand gebracht is, dat zal ook op aarde gestalte krijgen, want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Ik heb het vorige keer ook geciteerd, geloof ik. Gelijk in de hemel, maar dat is nu nog zo, alzo ook op de aarde, en dat komt er in de toekomst bij. En dat de voorhang gescheurd is en de hemel open is en Christus daar een positie heeft aan de rechterhand Gods, dat blijft ook altijd zo. En aangezien het altijd zo blijft, kan hij zich heus permitteren om zich lichamelijk vervolgens weer op aarde te vertonen, om inderdaad die aangebrachte zaligheid ook inderdaad te brengen over deze oude wereld, dat wil zeggen over de Israël en de volkeren. En dat staat er ook. Want de gedachte is, dat het staat alleen wat moeilijk, maar het staat namelijk eerst in vers 27, dat de algemene gedachte is, in verband met de mens, dat hij eenmaal sterft en dat daarna is het oordeel, denk erom, niks anders lezen dan er staat, hè? Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Let op dat er niet staat en daarna zullen zij geoordeeld worden. Er staat gewoon daarna het oordeel. Dat klopt. Want eerst sterven ze en daarna is pas het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. Dat is een van de weinige teksten waarin het offer van Christus in verband gebracht wordt letterlijk met zijn sterven. Dat is een van de weinige. Maar het is zo, hè. Alzo Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen, maar wat er nou moet komen is natuurlijk gewoon het oordeel. Want voor de mens geldt eerst sterven, daarna het oordeel. En aangezien Christus mens is, die uit de mensen genomen werd enzovoort. Weet u wel, Hebreeën 5 dus weer vers 1 en zo. Hè? Aangezien Christus mens is, geldt voor hem hetzelfde. Namelijk eenmaal sterven en daarna het oordeel. En dan niet zeggen, daarna komt hij in het oordeel, want dat betekent het nou ineens niet. Hè? Daarna het oordeel betekent toegepast op Christus dat hij zal oordelen. Niet dat hij zal geoordeeld worden, maar dat hij oordeelt. Ja. En dat zal hij ook doen. Maar het staat anders verwoord. Er staat namelijk, hij zal ten andere malen, ten tweede malen, in zijn wederkomst dus, kan niet missen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Wat er eigenlijk bij in zit is dat hij de eerste maal gezien werd met zonde. Want toen kwam hij in gelijkheid des zondige vleeses. In vlees en bloed, Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Hè? Maar als hij de tweede keer komt, wordt hij zonder zonde gezien. En zal hij ten andere malen zonder zonde gezien worden. En wordt dan gezien door degene die hem verwachten tot zaligheid. Want de gedachte is dat in zijn wederkomst Christus het oordeel brengt. in de zin van een veroordeling over de zondige mensheid, maar aan de andere kant zaligheid brengt aan de mens die hem verwacht tot zaligheid, aan de gelovigen namelijk. En dat betekent gewoon dat hij dan zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Staat er niet echt uitgebreid, maar ik ben blij dat het er hierbij staat, want anders zou je denken dat de Hebreeënbrief ook het einde van de Bijbelse geschiedenis beschrijft. En dat is zo niet het geval. De gedachte is namelijk dat degene die eenmaal is ingegaan in het heiligdom wel degelijk in de toekomst zal verschijnen. Terwijl bovendien moet vastgesteld worden dat hij nu onze hoge priester is en dat in dit vers eigenlijk ook gezegd wordt dat als hij wederkomt is hij nog steeds de hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks en dus voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar de zaligheid voor zover die gebracht wordt over de levende mens straks in de toekomst houdt in dat die in nog in het vlees levende mens ook daadwerkelijk verlost wordt van de boze. En dat is bij ons nog maar de vraag. De gedachte is namelijk simpelweg dat in de toekomst deze gelovigen die zalig worden en dus de 1000 jaren binnengaan, daadwerkelijk definitief verlost worden van de macht van Satan. En bij ons gebeurt dat doordat wij met Christus gezet worden in de hemel, maar bij hen gebeurt dat doordat Satan gezet wordt en etage lager, namelijk in het dodenrijk of in de afgrond heet het geloof ik. Maar hij zal in ieder geval die 1000 jaren gebonden zijn. Dus het is een samenwerking van niet alleen zijn hoge priesterschap zoals we het nu kennen, maar het is het hoge priesterschap uitgebreid met het koningschap naar de ordening van Melchizedek straks in de toekomst. En dan brengt hij dus oordeel.
Als de Heer Jezus in zijn rondwandeling zegt, ik ben niet gekomen om deze wereld te oordelen, heeft het ook te maken dat hij in zijn zondige vlees, in de zondigheid des vlees zelf levend, ik bedoel niet bekwaam was om op dat moment het oordeel uit te spreken.
Dat denk ik, ja. Nou ja, de woorden zelf van de Heer, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, mag je dus ook niet verkeerd lezen. Het betekent niet dat hij de wereld nooit zal oordelen. Maar toen kwam hij niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden.